De schriftlezing voor hedenmorgen is uit het boek der psalmen, en daarvan de 14e psalm. Psalm 14. Wij lezen nu het woord Gods aldus. Een psalm van David voor de opperzangmeester. De dwaas zegt in zijn hart: er is geen God. Zij verderven het. Ze maken het gruwelijk met hun werk. Er is niemand die goed doet. De Heere heeft uit den hemel nedergezien op de mensenkinderen, om te zien of iemand verstandig ware die God zocht. Ze zijn alle afgeweken. Tezamen zijn zij stinkende geworden. Er is niemand die goed doet, ook niet één. Hebben dan alle werkers der ongerechtigheid geen kennis, die mijn volk opeten, alsof ze brood aten? Ze roepen den Heere niet aan, al daar zijn zij met vervaardheid vervaard. Want God is bij het geslacht des rechtvaardigen. Gij die de beschaamt den raad des ellendigen. Ja, de Heere is zijn toevlucht. Och, dat Israëls verlossing uit Sion kwamen. Als de Heere de gevangenen zijn volk zal doen wederkeren, dan zal zich Jacob verheugen. Israël zal verblijd zijn. Zalig zijn degenen die het woord Gods horen en hetzelfde bewaren. Halleluja, laat ons bidden. Heer ons God, Vader in ons Heer Jezus, wij danken u dat wij samen mogen komen. Dat gij ons geroepen hebt, dat wij voor uw aangezicht mogen verschijnen. En dat gij dat aangezicht vriendelijk tot ons wilt keren in ons Heer Jezus. Heer, wij danken u voor alle weldaden die wij ook deze week hebben ontvangen. Heer, wat zijt ge goed. Ondanks alle aanvechtingen, vertwijfelingen, raadsels van het leven, zien wij spoor dat gij met ons gaat, spoor der gerechtigheid. Heere, wij danken u voor de ook schijnbaar gewone dingen waar gij ons in gezegend hebt. We brengen ook voor uw aangezicht al die dingen waar wij geen raad mee weten, ook in het leven van onze naasten. Heere, wil u over ons ontfermen, wees met alle die in nood zijn. Alle die zich ver van u afvoelen. En onze God, wees met de zieken. Alle die lijden aan het lichaam. Met alle die lijden onder de afbraak. Met alle, wil gij met alle zijn die de zin van hun leven niet zien. En die de blijdschap en de toekomstverwachting zijn kwijtgeraakt. Wilt gij komen, Heere. En onze zonden vergeven, ons leven vernieuwen. En wil ook vanmorgen schenken dat we niet overgeleverd zijn aan onszelf, Heere, maar wil gij tot ons spreken. Kom tot ons, om Jezus wil vragen wij u dat. Heer Jezus, Zoon van God, ontferm u onze. Amen. Laat ons nu zingen gezang 214, gezang 214. Het is een geheim onderwijl in zijn gelegenheid om uw liefdegaven uit te reiken voor diaconie en kerkvoogdij. En bij de uitgang is een collecte voor de gezinszorg. Hier eindigen de afkondigingen. Laat ons dus zingen gezang 214. tekstwoord voor vanmorgen is het eerste vers van Psalm 14. Psalm 14, die we met elkaar hebben gelezen, het eerste vers. We lezen nu het woord Gods aldus. De dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. Gemeente des Heren, wij hebben de 14e psalm met elkander gelezen en daar is dat bekende woord dat zo vaak geciteerd wordt, ons tekstwoord, uitgenomen. Waar gaat het eigenlijk om in die psalm? Het is merkwaardig met allerlei bijbelgedeelten dat ze soms toegepast worden buiten het verband. Deze psalm wordt ook verder dikwijls geciteerd om aan te geven dat het met de mens heel kwaad ervoor staat. Dat de mens van nature geneigd is God en zijn naaste te haten, dat er onder de mens niets geen goed is. Die teksten die staan er ook in, maar we moeten het verband zien. Het is niet zo'n algemene uitspraak over het hele menselijke geslacht die we hier vinden, als er gezegd wordt dat er niemand is die God zoekt, dat niemand verstandig is, worden juist twee groepen gesteld. In de eerste plaats deze onverstandige dwazen die hun hart zeggen, daar is geen God en daar komt dan hun dwaasheid hun uit. Verstandig zijn is volgens de Heilige Schrift het zoeken van God. U ziet dat hier eigenlijk heel andere grippen liggen voor dwaas en voor verstandig die wij gewoonlijk gebruiken. Het gaat hier om bij dwaas en verstandig, om de levenswijsheid. Je hebt mensen die ontzaglijk veel weten en die bekwaam zijn in allerlei dingen en die toch naar bijbelse maatstaf dwaas kunnen zijn. Verstandig wordt alleen hij genoemd die levenswijsheid heeft. Die kan leven. En is het kenmerk van de levenswijsheid dat iemand die in deze wereld leeft, in alles wat hem omgeeft, in alle omstandigheden, in alles wat op hem afkomt, God zoekt. Dat God zoeken, dat betekent dat zo'n mens die verstandig is, in de dingen een aanspraak van God herkent, waar hij antwoord op heeft te geven met zijn leven. Dat is een verstandig mens. En een dwaas is iemand die God niet zoekt, die met allerlei dingen bezig is. En die misschien werelds gesproken heel verstandig lijkt, maar hij is in bijbelse zin onverstandig, omdat hij de zin van zijn zijn in deze wereld niet herkent. Dat is omgang zoeken met God. Nu heb ik u gezegd, het gaat niet alleen om mensen die dwaas zijn en die God niet zoeken en die zeggen dat er geen God is, die net doen alsof God helemaal niet bestaat. Het gaat niet alleen om die mensen die helemaal geen goed doen. Het gaat hier om de grote nood waarin het volk Israël en alle rechtvaardigen in deze wereld geraken. Er is, zo zegt de psalm het eigenlijk, Israël, het volk, een En daarin een speciaal een groep rechtvaardigen. En rechtvaardigen, dat zijn mensen in wier leven iets verwerkelijkt wordt van de bestemmingen die God voor het menselijk leven gesteld heeft. Nu, die rechtvaardigen, dat volk van Israël, wordt van alle kanten aangevochten. Staat dat die dwazen, die volken rondom Israël, dat die zo schandelijk zijn, dat ze Israël opeten, vernietigen willen. Ze eten Israël alsof het brood is, wat ze vermalen. Zo verschrikkelijk is het volk van Israël. En alle rechtvaardigen er in deze wereld aan toe. De volkeren houden er geen rekening mee. Hier staat dat God gezocht heeft, buiten de rechtvaardigen, naar één die goed was. En het verschrikkelijke uit Israël, er is er blijkbaar geen één. Misschien enkele uitzondering. Ook er kan veel goeds en moois onder de volkeren genoemd worden. Maar God schijnt vergeten te zijn. En het volk der rechtvaardigen wordt aangevallen en wil men vernietigen. Het is deze nood die mensen overvalt, die in een zware geloofsstrijd zijn. Wat baat het allemaal om te geloven? Gaat het de gelovigen beter dan de niet-gelovigen? Is het dikwijls in de wereld niet heel anders? Dat je ziet dat de moeilijkheden en de rampen nu juist afkomen op de rechtvaardigen. En dat aan de andere kant de werkers van de ongerechtigheid, de dwazen, die geen rekening houden met God, dat die het naar wereldse maatstaven gesproken veel beter hebben, dikwijls heel gemakkelijk leven en soms ook nog gemakkelijk sterven. Dat is het grote raadsel wat in de psalm wordt aangeraakt. Die rechtvaardige die vermalen wordt als brood door al die volkeren, door al die mensen die zich van God niet aantrekken. Hoe is het dan? Wordt er dan gezegd dat al die mensen zich nooit met iets goeds bemoeien en dat ze helemaal niets van godsdienst weten? Ach nee, dat wordt hier niet gezegd. We moeten het woord dat hier staat, ons tekstwoord, beter begrijpen. Wat staat er eigenlijk? Staat de dwaas zegt in zijn hart: daar is geen God. Wat wil dat zeggen? De dwaas zegt in zijn hart. Het gaat in de eerste plaats hier niet om, gemeente. Blijkbaar is het niet zo belangrijk wat iemand hardop zegt. Natuurlijk is dat ook uiteindelijk wel belangrijk. Maar er wordt hier iets aangeduid dat het erom gaat wat iemand in zijn hart zegt. En mensen kunnen dikwijls totaal andere dingen zeggen naar het goede, maar ook naar het kwade, dan wat ze in hun hart zeggen. Weet u wat ermee bedoeld wordt, wat een mens in zijn hart zegt? Dat zijn zijn laatste motieven die hem bezighouden. Dikwijls, u moet er eens op letten dat mensen dikwijls heel andere dingen zeggen dan waardoor ze werkelijk gedreven worden. En het is dikwijls voor hen zelf ook volkomen onbewust. Je hebt mensen die de vroomste dingen zeggen en die vrome dingen alleen maar zeggen met verborgen motieven, motieven die voor hen zelf onbewust zijn, dat ze iets willen zijn, dat ze zichzelf willen bevestigen, dat ze aangenaam zich willen maken voor anderen. En het kan ook omgekeerd zijn. En het is geen regel dat mensen onaangename dingen zeggen. Soms dingen die helemaal niet zo stichtelijk klinken. En dat als je goed begrijpt en ziet wat erachter staat, dat soms heel andere dingen erachter zitten. Je hebt soms mensen die geweldig bewogen zijn van binnen en die dat bedekken achter een soort onverschilligheid. Ach, gemeente, het is dikwijls veel belangrijker om te begrijpen waarom iemand iets zegt dan wat hij zegt. Wat mensen zeggen is niet zo belangrijk, maar waarom ze het zeggen, wat zijn hun laatste drijfveren? En dat is ook met de daden. Ik geef maar een eenvoudig voorbeeld, ik heb het misschien wel eens meer genoemd. Als je iemand op de weg tegenkomt en die zegt tegen je mooi weer. Dus die zegt mooi weer, dan bedoelt hij er niet mee te doen een waarneming van de beeld. Het is geen meteorologische mededeling. Maar die man wil een gesprek. Die wil een gezellige omgang, die heeft behoefte aan een gesprek. Dan moet u dus dat mooi weer duiden, die man die wil een gesprek. Zo is dat eigenlijk met zoveel. Kijk, dat is nu wat de Heilige Schrift bedoelt met zegt in zijn hart. Wat bedoelt een mens? En het ergste is, ik herhaal het, dat is dat mensen dat dikwijls zelf helemaal niet weten, dat ze zich een tweede natuur aangekweekt hebben, terwijl ze hun eigen diepste natuur eigenlijk niet kennen. Dat is het wat je in je hart zegt, wat je er uiteindelijk mee bedoelt, wat uiteindelijk je laatste motieven zijn, en die zijn dikwijls zo moeilijk te doorgronden, dat bijna niemand daaraan toe durft te komen. Het is de Heilige Geest is ervoor nodig om in de diepte te verstaan wat een mens eigenlijk in zijn hart zegt. Nu, de dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. Hij kan misschien stichtelijke mooie dingen zeggen. Hij kan zich voortreffelijk uiten. Hij kan zelfs indruk maken op allerlei mensen. Toch zegt hij in zijn hart, daar is geen God. Wat betekent dat dan? Is het zomaar een atheïst? Is het een godlogenaar waarvan hier gesproken wordt? Nee, gemeente. Ik heb er al eerder op gewezen. In Israël en in die tijd waarin het psalm gedicht wordt, zijn er praktisch nog geen mensen, ik kan bijna wel zeggen helemaal geen mensen, die zo dwaas zijn zoals velen in onze tijd, dat ze zeggen dat God helemaal niet bestaat. Zo erg schijnt het dan nog niet te zijn. Maar wat hierin wordt uitgedrukt, dat is dit. Als God bestaat, zegt de dwaas, dan zal die wel ver weg zijn, maar dan bemoeit hij zich niet met die kleine dingen en met die grote dingen van ons leven. De dwaas zegt in zijn hart, God is niet bij ons. Hij mag wel bestaan, hij mag er wel zijn, maar hij bemoeit zich eigenlijk niet meer met ons. En dat is, gemeente, een levensgevoel dat voortkomt uit een ervaring. Die dwaasheid van die dwaas komt op uit een ervaring. Het is zo dat we dat in onze tijd ook heel sterk zien. Het is eigenlijk al eeuwen bezig. Zo in de 18e eeuw begon de volgende theorie van het zogenaamde deïsme op te komen. Dan zei men, nou ja, God heeft wel de dingen in elkaar gezet en God heeft de schepping wel gemaakt, maar heeft het gemaakt als een soort uurwerk dat hij opgewonden heeft en dat laat hij nu aflopen en zo lopen alle dingen in de wereld, maar hij bemoeit zich er niet meer mee. Ziet u, daar kwam het al op. Mensen hebben wel een vermoeden, er moet iets goddelijks zijn, de wereld is vol geheimenissen, maar het is toch te moeilijk om te veronderstellen dat God er nu is. er is, dat hij bestaat, dat hij er is geweest, dat hij geschapen heeft deze wereld, maar dat hij er is, dat hij bij ons is. Nee, zegt de dwaas. En de Heilige Schrift noemt zo iemand een dwaas, maar het lijkt iemand die heel veel levenservaring heeft. Want als je heel veel levenservaring en bij elkaar legt en overziet en je probeert met moeite de feiten van de mensheidsgeschiedenis te bekijken, ach, dan zijn er heel wat argumenten voor die dwaas om te zeggen, God is er niet, zijn er niet dingen in je leven waarvan je zegt, waarom bemoeide God zich daar nou niet mee, nu sta ik alleen. En er zijn mensen die geroepen hebben en hun gebeden zijn niet verhoord. Zo kunt u doorgaan. En die dwaas die wijst erop en die zegt, kijk maar, jullie geloven dat nou wel, zegt hij tegen die rechtvaardigen, maar je kunt handelen alsof God er niet is. Die ervaring is er. Ervaring is dat mensen soms zo in nood zitten. Dat mensen gaan zeggen, en dat is wat het argument is van de moderne mens tegen het bestaan van God. Kijk maar, als die er toch was, dan moest hij toch ingrijpen. Dan moest hij toch wat doen. Dan liet hij dat toch niet gebeuren. Wat er gebeurt, dat is het eerste, gemeente. Eerst is er die schrik en die verontwaardiging van de niet-verstandige in Bijbels opzicht van de dwaas, dat hij zegt, God laat niets van zich merken. Dat kind wordt overreden. Die verschrikkelijke dingen gebeuren er. En God kan God niet. Of wil die niet. Het gebeurt niet. En daarom, God is er niet. Als die ergens is die er niet, zegt de dwaas. En dan komt de volgende stap, gemeente. Het is eerst verbijstering uit de ervaring. Het is eerst zo dat een mens zegt, hoe kon dat nou allemaal gebeuren? En God moet het zich onttrokken hebben. God is er toch op een of andere manier niet. En het is een levensgevoel wat we steeds duidelijker zien. Want als we gewoon op de dingen letten, dan schijnt het te zijn alsof er veel minder tekenen van God om ons heen zijn dan misschien eeuwen terug. Daar kun je over twisten, maar het komt in allerlei dingen uit. Ik wijs op een enkel ding waar ik van oversteld ben. Als je hier staat te preken, dan denk je er onwillekeurig aan. Kan men in onze tijd zoiets maken, zoals dit gebouw, zoals deze kerk, de hele vorm, alles getuigt van een vroomheid. Onze stijl is veranderd, de voorwerpen zijn veranderd. Er is inderdaad veel minder argumentatie in de wereld. Feiten die onmiddellijk naar God wijzen, hoewel je in de natuur nog dingen kan zien en toch ook in het mensenleven het nog wel kunt betrappen. Maar het is alsof het terugtrekt, maar vooral het raadsel spreekt ons aan. En daar begint het mee. Absurd, verschrikkelijk lijkt het. Grijpt God dan niet in? Maar ik heb gezegd, dat is de eerste trap. Dan komt het volgende. Dat zien wij in ons geslacht ook opkomen. Als mensen lang hebben gezegd, God bemoeit zich er niet mee. Hij laat de vreselijkste dingen gebeuren, zonder dat hij er verandering in brengt. Dan is de tweede trap en de tweede conclusie. Dan kan ik ook alles uithalen. Dan kan ik ook alles doen. Dan kunnen mijn zeden verwilderen. Dan kan ik najagen mijn zondige aard. Dan kan ik onrecht doen en ontucht. Ik kan alles maar raak doen, want het maakt toch niks uit. Wat is de volgende trap, ziet u? Eerst verschrikt, eerst die wereld, wat verschrikkelijk. God schijnt hem los te laten. Al die gruwelijke dingen gebeuren erin. Hoe kan God het toelaten? Dat is de eerste trap. En dan komt de tweede, gemeente. Dan kan ik ook alles doen. En dan is ook alles geoorloofd. Een groot Russisch denker heeft gezegd, als God niet bestaat, is alles geoorloofd. Gemeente, dat gaat opkomen. dat gij ook in onze tijd zien. Wat goed was, wordt kwaad gepraat. En het kwade wordt goed gepraat. Op alle terreinen. En we gaan mee in veel dingen. We denken over zoveel dingen anders. We stompen af met het geheel. Want we worden ermee volgespoten met al deze dingen dagelijks. Alles wordt losser en het wordt minder bevestigd. Want het maakt toch niet uit. De mens die zo smerig, zedeloos of onbehoorlijk leeft, wordt die meer getroffen dan een ander? Het schijnt alles niet zo te zijn. Waarom dan niet? En dan kun je ook de rechtvaardig wel aantasten. Die volken rondom Israël. Ach, wat verbeelden die mensen zich toch. Dat kleine groepje. Dat er iets anders is. Dat God bij hen is. Dat verbeelden zich maar en ze eten Israël op. Nu gemeente, dat wordt hier gezegd, de dwaas zegt in zijn hart, God is er niet, God is niet bij ons, en daarom kan maar alles. En nu zegt de psalm, in die enkele verse, dat het anders is. God is in het geslacht der rechtvaardigen. Gemeente, dat breekt bij ogenblikken door. Het wordt ook ineens in die psalm zo gezegd als een ontdekking, als een verbijsteren om de ontdekking, ook bij de volkeren. God is bij het geslacht van de rechtvaardigen. Wat wordt ermee bedoeld? Gemeente, er zijn ogenblikken dat mensen van buiten verbaasd hebben gezien naar het volk van Israël. U weet wel, dat verhaaltje heb ik wel eens verteld, dat aan de tafel van koning Frederik de Grote, die met een aantal wijsgeeren neerzat en dacht over de godsdienst waarmee veel gespot werd, toen werd er gevraagd aan de hofprediker of hij iets kon zeggen, of hij een wonder kon noemen, waaruit bleek dat God er toch was. Het was juist die tijd van het deïsme die ik noemde, waarin men zei dat God er in het begin was geweest, maar zich later niet meer met de wereld bemoeide. En toen antwoordde die hofprediker van Frederik de Grote, de Joden, majesteit, de Joden. Met andere woorden, plotseling kon het opgaan, het geslacht der rechtvaardigen, het volk. En daarin is ook geënt de gemeente van ons Heer Jezus Christus. Het bestaan van het volk Israël en het voortbestaan van de christelijke gemeente. Het is het ongekende wonder in de geschiedenis. En eens kan het je overvallen. Het bestaat alle aanvechtingen die er zijn. Blijft bestaan dat volk. En het schijnsel is ook goddank in de christelijke gemeente. Het is anders. Het is tegen alle logica, tegen alle historische logica in. Het bestaat. Dat is het eerste, maar het kan verder gaan. En nu wijs ik op iets wat wij in het Nieuwe Testament vinden. Als daar het verschrikkelijk heeft plaatsgevonden dat Jezus gekruisigd is. En hij eindelijk gestorven is met die vreselijke duisternis. En hij heeft gezegd, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Dan staat er aan het kruis een hoofdman, een heidense hoofdman. En die zegt dan bij Lucas die woorden, ja, deze was rechtvaardig. Ziet u het? Eens schiet het eruit, die hoofdman. Die ziet het, er zijn stemmen bij de volkeren. Het zijn plotseling ogenblikken in het leven dat het diepste geheim van de rechtvaardige gezien wordt. God is bij het geslacht der rechtvaardigen. En God de Heere, staat er, is een toevlucht, is de toevlucht van de rechtvaardigen. Kan dat dan, gemeente? Hoe kan dat opengehouden blijven? Dat is eigenlijk het geheim van de hele prediking van het Messiaanse lijden. Jezus, de koning van het volk van Israël. Jezus is de rechtvaardige bij uitnemendheid die geleefd heeft in deze wereld, waar alles schijnt te getuigen van iets anders. Ach, er zijn wel goede dingen en er zijn wel dingen die indruk maken, maar dat God bij ons is, dat God bij een mens is, daar schijnen alle feiten tegen te spreken. Alle feiten schijnen dat te weerspreken. En nu is er toch een diep geheim. En dat geheim heeft Jezus bevestigd, waargemaakt. Dat God met de rechtvaardig is, dat heeft hij zelfs doorgetrokken in het uiterste toe, waar hij zegt: mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Dan zullen we zeggen, nu is het opgehouden. Nu krijgt de dwaas gelijk. Want nu zegt Jezus zelf: waarom hebt ge mij verlaten? Maar het is niet waar. Want Jezus blijft met God de Vader spreken. Het gesprek blijft. De omgang blijft. Zelfs als de ervaring is dat hij verlaten is, dan is er iets, gemeente, dat dieper is dan de ervaring. Jezus zegt: waarom hebt gij me verlaten? Hij blijft spreken, hij blijft vragen, hij blijft omgaan met de Vader. En nu heb ik het laatste van het geheim aangeraakt, gemeente. Weet u waar het eigenlijk in uiteenvalt? Religieus zijn of gelovig zijn? Wat is eigenlijk het kenmerkende van het geloof? Kunt mensen hebben die zeggen: God is er niet, God is niet in mijn bestaan. Op grond van wat? Op grond, gemeente, van een ervaring. Wij leiden zoveel dingen af uit wat wij ervaren. Het is belangrijk, ervaring, gemeente. Daarom is het zo belangrijk om te luisteren naar mensen met een grote ervaring. Maar één ding: het is niet alles. En dat is nou het grote geheim. De ervaring kan je een hoop dingen leren. Kan je een levenswijze bijbrengen. Maar er is meer dan ervaring. Dat is nu geloof. Geloof is dat als alle ervaring tekortschiet, er toch nog een dieper weten is, een hechtere band met God, dan je wel in je gewone dagelijkse ervaring kunt waarnemen. En dat is nu een gevaar, ook in het geloofsleven. Er zijn zoveel mensen die zeggen: geloof, dat is wat ik van binnen voel. En God geeft een mens veel ervaring, ook van binnen. En er zijn mensen die menen dat ze niet zalig worden, omdat ze nog niet van binnen hebben gevoeld dat ze het worden. Maar dan zoek je tenslotte het laatste steunpunt in jezelf. En geloof, dat is iets anders. Geloof is de redding niet in jezelf, ook niet in je gevoelens, ook niet in je ervaringen zoeken, maar buiten, daar, in Jezus, onze Heer. Kijk, dat is nu geloof, dat een mens weet dat er meer is dan ervaring. En dan blijkt er een band te zijn. Dat is het geheim van die rechtvaardige. Alles schijnt er tegen te getuigen. Toch staat er. Ze weten: de Heere is mijn toevlucht. En dan zal uiteindelijk met verbijstering gezien worden. ook door de omgeving, dan zal het ook in de ervaring gaan blijken. God is in het geslacht van de rechtvaardigen. Dat zal eens openbaar worden, gemeente. Maar de rechtvaardigen, de gelovigen zelf, weten het. Met een dieper weten. Ook als hun dagelijkse ervaring het weer spreekt. In de raadselen van het leven. In de aanvechtingen. In de vertwijfelingen. Toch ligt er dat achter. En waarin kunt u die zekerheid vinden? In Jezus. Die in alles de Vader heeft vastgehouden, die zelfs aan het kruis wist dat de Vader bij hem was. Hij heeft het waargemaakt dat waar alle ervaring en gevoelens bezwijken, er een diepere band is, een hechtere band, een zekerder weten dat God met ons is. De dwaas zegt in zijn hart: er is geen God. En die dwaas schijnt verstandig te zijn. Die schijnt alle ervaring aan zijn kant te hebben. Maar er is nog een verstandige mogelijkheid van leven. Om te weten. God betekent, zijn naam betekent, ik ben met u. God gaat met ons. Tot in het uiterste. Daar waar we het niet meer zien. Daar waar ons verstand verward is. Daar waar mensen misschien zoveel pijn hebben, dat ze zeggen, ik weet niet meer of God er is. Oh, dat doet er niet toe, gemeente. Je brein, je hoofd kan zo in de war raken van pijn en van narigheid en van ellende. Let daar toch niet op het laatste. Mensen zijn allemaal te staren ernaar hoe een mens in zijn laatste ogenblik in zijn sterven ligt. Daar kun je toch niks van zeggen met de medicijn en al die dingen meer. En de pijn en de verwarringen, daar staan ze dan vaak maar op te staren. Nee, daar ligt iets achter. Het gaat niet wat er uiterlijk blijkt, maar wat je in het hart zegt. En dat hart ligt daarachter. Als mensen misschien de dwaaste dingen zeggen en verdoofd zijn, dan ligt daar iets achter, gemeente. En dat ligt vast in God. Dat is zijn trouw, dat is die zekerheid waar u het in kan zoeken, gemeente des Heren. Zo kunnen wij verder gaan. Kunnen wij het zien. De dwaas zegt in zijn hart, daar is geen God. Maar Jezus heeft waargemaakt dat ook zelfs in het uiterste van de Godverlatenheid en de eeuwige verdoemenis God is. Want aan het kruis heeft hij de eeuwige verdoemenis en de Godverlatenheid voor ons gedragen en vernietigd. Amen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op deze aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven hebben onze schuldenaar. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze, want van u is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. En zingen wij nu ten slotte met elkander van Psalm 89, het eerste vers, Psalm 89, vers 1. Thank you. ontvangt nu de zegen des Heren, de genade van ons Heer Jezus Christus, de liefde Gods, de gemeenschap des Heiligen Geestes, is met u allen. Amen.